Goed, het is 8:00 geweest, dus stel voor dat we beginnen. Hartelijk welkom allemaal op deze Bijbelavond. Die gaat over het thema komen tot een Bijbels huwelijk en gezinsleven. In het bijzonder dominee De Oude, hartelijk welkom. Fijn dat u in ons midden bent om over dit belangrijke onderwerp na te denken. Dominee Van den Brink had vanavond een andere verplichting, dus daarom heeft hij mij gevraagd om deze avond in goede banen te leiden, wat ik wil proberen. Eenmaal in de maand organiseert onze gemeente op een doordeweekse avond een Bijbelavond over een praktisch thema dat in de eredienst niet zo gemakkelijk aan de orde komt. Ofwel door de praktische insteek, ofwel omdat het onderwerp breder is dan een bepaald schriftgedeelte dat wordt uitgelegd. En zo ook het thema van vanavond, komen tot een Bijbels huwelijk en gezinsleven. Dominee De Oude heeft studie gedaan naar dit onderwerp, naar de opvattingen van de Puritijnen hierover en de... Naar mijn mening toch wel verrassende ontdekking gedaan dat zij hier hele praktische en actuele handvatten over geven. En tegelijk ook veel oog hadden voor de weerbarstige praktijk van het leven. Moeilijke onderwerpen gingen ze niet uit de weg. En ook voor ons is bezinning op het huwelijk, denk ik, van groot belang. Iedere kerkganger die de krant leest of die omgaat met seculiere collega's, buren, studiegenoten, die weet... dat de mening van de seculiere mens vaak haaks staat op christelijke denken, vooral bij dit onderwerp. Dat onze opvattingen worden nog wel eens als belachelijk of achterhaald of zelfs aanstootgevend versleten. En zonder dat we merken beïnvloedt dit vaak ook ons eigen denken. En daarom is het fijn dat we nu vanavond ook als gemeente over na kunnen denken en dat u ons daarbij wilt bijstaan. Ik stel voor dat we nu eerst met elkaar zingen... Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 17. Samen bidden. Heere, getrouwe en almachtige God in de hemel, dank u wel dat u ons samenbrengt in uw huis dat u ons de rust geeft vanavond midden in een werkweek om ons te bezinnen. Heren, dat hopen we vanavond te doen. Vanuit uw woord ons bezinnen op wat uw woord te zeggen heeft over het christelijke huwelijk. Heren, dat u al in het paradijs hebt ingesteld, dat ons het beeld laat zien ook van het huwelijk, het volmaakte huwelijk tussen u, Heer Jezus, en uw gemeente. Heren, dan belijden wij u, Heren, dat er door onze zonde zoveel verandering is gekomen, dat er zoveel leed is, ook in de huwelijken, ook in de gezinnen. Heren, en dat het beeld dat wij christenen ook laten zien, Heren, via het huwelijk, vaak een zo besmeurd beeld is van dat volmaakte huwelijk van u, Heer Jezus, met uw gemeente. En daarom bidden we u dat we, zoals we ook hebben gezongen, van u, door u verlicht worden in ons verstand, om inzicht te krijgen in wat uw woord zegt over hoe we hebben te leven. En ook de leiding van uw Heilige Geest, Heer, dat u onszelf de weg leert door u bepaald, zodat ons hart zich ook met onze daden paart in een gehoorzaam navolgen van wat u ons in uw woord zegt, Heer. En dan zijn uw geboden, heeft u uw geboden toch gegeven tot ons voordeel, tot ons nut, tot ons welzijn. Geef dat we dat zullen beseffen, Heer, dat u altijd ons welzijn, ons leven zoekt. Heer, u hebt geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Heer, geef dan allereerst dat wij allen met u verzoend zijn in het alles, door het allesreinigende bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef dat we, Heer, vervolgens ook u navolgen in gehoorzaamheid. Dank u wel, Heer, dat u dominee de Oude ook in ons midden brengt om met ons na te denken vanuit uw woord. Heer, verlicht hem door uw Heilige Geest. Geef hem vrijmoedigheid om met ons na te denken over dit onderwerp. En geef, Heer, dat wat hij thuis heeft voorbereid hem ook helder voor de geest komt. Dat het hem gemakkelijk mag gaan. Gedenk allen die met ons verbonden zijn en thuis meeluisteren, of die op een later moment deze Bijbelavond nog naluisteren. Geef hen ook elders uw zegen. Heer, gedenk onze gezinnen. Geef dat het kerkjes in de kerk mogen zijn. Gedenk onze kinderen. Geef dat we onze de generaties die na ons volgen ook uw woord zullen meegeven en zullen voorleven. En geef dat onze huwelijken ook, Heer, gezegend worden door u. Dat we uw beeld mogen vertonen ook in ons huwelijk. Heer, gedenk de wereld waarin u ons hebt geplaatst, onze seculiere medemens die zulke andere opvattingen heeft. Geef nog een reformatie in Nederland, een terugkeer naar uw heilzame wetten en geboden. Een herleving, Heer, ook in de kerk. Zo bidden we u om een vruchtbare, om een gezegende avond. Wees u zelf in ons midden. Zegen uw woord, open onze harten, we vragen het u. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade, om de Heer Jezus wil. Amen. Ik wil nu graag met u het bekende gedeelte over het christelijke huwelijk lezen uit Efeze 5. Maar vers 22. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw ziet toe, zie dat zij de man vrezen. Tot zover. Het programma van de avond is verder als volgt. Ik zal nu dominee De Ouder het woord geven voor een inleiding tot ongeveer 9 uur. Vervolgens zingen we een psalm en is er een collecte ter bestrijding van de kosten van vanavond. Daarna is er een pauze van ruim een kwartier waarin er ook koffie en thee zal zijn. En wanneer u vragen heeft, dan kunt u die tijdens de pauze op een papiertje schrijven. Die zullen we dan hier neerleggen. En die kunt u aan dominee De Ouder geven of hier op het katheder leggen. En we hopen dan rond 10 uur af te ronden. Daarvoor is er dan een gelegenheid ook om mondelinge vragen te stellen. Ik wil graag u het woord geven, dominee.
Fijn dat ik in uw midden mag zijn over dit onderwerp. Ik heb er zelf altijd goede herinneringen aan. Ik was bezig met het afstuderen in Utrecht theologie. En toen was ik net getrouwd. En ja, moet je een scriptie schrijven, waar ga je dat over doen? Nou, ik hiel van de Puritijnen. En denk je, nou, ja, huwelijk, je bent net getrouwd. Dus voor jezelf is dat wel heel nieuw. En ja, wat hebben die Puritijnen eigenlijk over natuurlijk allemaal naar voren gebracht? Dus nou, laat ik daar eens induiken. Ik begon er echt helemaal blanco in. Dus het had op een grote teleurstelling uit kunnen lopen. U weet misschien wel, Puriteins, bij de meeste mensen klinkt dat, ja, nogal zuur, benepen. Zeker als het over huwelijk gaat, Puriteins, nou, dan is dat bijna een tegenstelling. Nou, ik ben erin gaan lezen en ik heb me verbaasd. En ik weet nog goed, mevrouw was dan ook nog 2 dagen thuis. En dat ik af en toe opgewonden naar de studeerkamer. Een van de Puriteinen kamer, een van de mooie citaat over het huwelijk. Dus ik wil iets vanavond aan u doorgeven wat ik erin gevonden heb. En ik hoop dat iets van dat enthousiasme op u mag overslaan. Dat u er zelf ook zich wat meer in gaat verdiepen. En ik kan denken, ja, het is 300 jaar geleden. We leven nu in 2013. Wat kunnen die mensen uit een totaal andere wereld nu over het huwelijk in 2013 zeggen? De basisprincipes die zijn tijdloos. Natuurlijk de verpakking, sommige dingen zeggen, ja, dat doen we zo niet meer. Maar toch de basisprincipes. Als wij een Puriteins huwelijk mogen hebben, dan ben je erg gelukkig. Ik hoop u even er wat van te mogen laten zien. Het gaat vanavond over de Puriteinen en het huwelijk. Heel kort even, wie waren eigenlijk de Puriteinen? U zult misschien wel eens de namen gehoord hebben van John Owen, John Flavel, Thomas Goodwin, Richard Sibbes. Wat waren dat voor mensen? Nou, het Puritanisme was een beweging in Engeland van de 17e en de 18e eeuw die veel invloed had. Je kan het een beetje vergelijken met onze nadere reformatie, met Voetius en Brakel en Smijtergeld en al die namen. Wat wilden die Puritijnen? Nou, ze wilden dat de leer van de hervorming door zou werken in de kerk en in de maatschappij en in het gezin. Dat betekent ook een naam, hè? De Puritein in het Engels, de Puritan. Pure, puur, zuiver. Ze hameren op a pure church, een gezuiverde kerk, a pure church en a pure life. Ook de heiliging, zuivering, wijding van het leven. En we staan er altijd maar op hameren. A pure church, pure life. Namelijk de Puritans, daar komt die naam vandaan. De Puriteinen, die hameren op die heiliging en op die toewijding. En dat leven naar de Bijbel. Het is niet genoeg dat de kerk zijn, ze alleen maar gezuiverd is van allerlei dwalingen. Dat is natuurlijk heel best. Maar het gaat erover dat ze een uitwerking krijgt in het leven van alle dag. niet alleen orthodoxie, de leer, maar ook de orthopraxie, de praktijk. Het gaat om de, met die mooie uitdrukking, de praktijk der godzaligheid. Toch wel een mooie uitdrukking, de praktijk der godzaligheid. De Puritein had een vurig verlangen dat de Heer zou gediend worden op alle terreinen van het leven. Maar ze zagen dat in de kerk, dat was in die tijd nog de Anglicaanse staatskerk, nog heel veel dingen moesten veranderd worden. Die Engelse staatskerk was eigenlijk halverwege de reformatie blijven steken. Dat nog een beetje half rooms, half protestants hadden, een mengelmoesje. En in de maatschappij was ook veel te hervormen. Die kerk was nog lang niet doorgereformeerd en die samenleving was nog veel minder doorgereformeerd. En onder Gods zegen zagen de Puritein het gezin als het beste middel om nou de kerk en de samenleving te reformeren. Ze zeiden, als wij de kerk en de samenleving willen veranderen, dan moeten we beginnen bij het begin, het gezin. Want als de gezinnen niet anders worden, dan zal de kerk ook niet anders worden. En dan zal de maatschappij ook niet anders worden. Het begint in het gezin. Dat is de kleine bouwsteen. En van daaruit moeten wij als het ware, ja, je zou kunnen zeggen, een theocratisch offensief zou je bijna kunnen noemen. Het gezin is het bastion van waaruit een theocratisch offensief op kerk en samenleving ingezet moest worden. William Gouds, ook zo'n bekende Puritein, die zegt, het gezin, ik citeer hem, het gezin is een kweekplaats voor de kerk en de samenleving. Het gezin. Het is een bijenkorf. Binnen is het broedsel, buiten zijn de uitgezonden zwermen bijen. Want in een gezin worden in allerlei soorten van mensen gekweekt en opgevoed. En vanuit die gezinnen worden zij de kerk en de maatschappij ingezonden. Dus het gezin, dat is heel belangrijk. Maar ja, dan een stap verder, hoe krijg je nou een goed gezin? Goede kerk, goede samenleving, dan moet je een goed gezin hebben. Hoe krijg je dan weer een goed gezin? Nou, weer een stap terug, dan moet je bij de huwelijken beginnen. Dat is weer de grondslag voor een Bijbels gezin. Dus zo terugredenerend zie je ze komen bij het huwelijk. Daar ligt toch eigenlijk echt de grote sleutel van heel de reformatie. De basis van zo'n gezin is het christelijk huwelijksleven. En daarom hebben de Puritijnen heel veel aandacht besteed aan het huwelijk. Ze zeiden, dat is als daar de onderste tree van de ladder, daar moeten we inzetten. En dan kan onder Gods zegen de rest ook komen. Maar als het daar niet goed gaat, in de huwelijken, dan kan de rest eigenlijk ook nooit goed gaan. Het gaat er niet alleen in het huwelijk dat twee mensen gelukkig worden of twee mensen samen de Heere dienen, maar dat twee mensen door Gods genade een gezin mogen stichten waar kinderen opgevoed worden in de vrezen des Heeren en dat er zo Gods koninkrijk gebouwd zal worden. Dat de kerk en in de politiek en het leven al dag alles gebracht zal worden onder de gehoorzaamheid van Christus. Tegenover de Romeinse kerk, hè, we praten nou over 1600, dus die reformatie is nog heel vers. Dat Romeinse denken zit er nog wel heel diep erin geworteld. 1000 jaren lang had je het Romeinse denken over het huwelijk. Dus die Puritijnen moesten ook een compleet nieuwe huwelijksethiek op poten zetten, om het zo maar te zeggen. Tegenover de Romeinse kerk hebben de Puritijnen de uitnemendheid van het huwelijk benadrukt. U weet, de Romeinse kerk die is juist voor het celibaat. Ongetrouwd zijn, zeggen dat is de beste manier om voor God te leven en hem te dienen. Want dan heb je niet de zorgen van vrouw en kinderen, dat leidt alleen maar af en dan verdeelt je tijd en je energie. Ongetrouwd, dat is de beste manier om voor God te leven. De Puritijnen benadrukten juist het huwelijks- en gezinsleven niet minder, maar juist benadrukten dat het huwelijks- en het gezinsleven niet minder mogelijkheden, maar juist meer mogelijkheden gaf om God te dienen. De Romeinse visie zegt, neem je minder mogelijkheden. Nee, dat die Puritijnen, gezinnen en huwelijk geven juist meer mogelijkheden om God te dienen. Ze wijzen erop dat het opmerkelijk is dat de Heer in zijn woord juist het beeld van het huwelijk gebruikt om de liefde van Christus en zijn gemeente uit te beelden. In het Oude Testament is natuurlijk het Hooglied. En in het Nieuwe Testament, ja, Efeze 5, ook het huwelijk, hè. Dat nu juist het beeld is van de relatie tussen Christus en zijn gemeente, het huwelijk. Dan moet dat huwelijk toch iets geweldigs zijn en niet iets tweede rangs, zoals in de Romeinse optiek het huwelijk beschouwd moest worden. Het is opmerkelijk dat de Puritijnen natuurlijk beschrijven aan de hand, het volgende stapje, als ze dat huwelijk te gaan beschrijven, dan doen ze dat aan de hand van plichten. William Gouts, ik noemde net al. Het heeft een heel dik boek van 700 bladzijden. Dat is al het grootste boek. Een soort compleet gezinshuwelijksencyclopedie. Gehaald op allerlei dingen in tot met borstvoeding toe. Het is ongelooflijk. Van alles komt aan de orde. 700 bladzijden bij die William Gouts. En dan begint hij zijn boek. Dat is heel mooi. Dan begint hij zijn boek over het gezinsleven. Een hele uitvoerige verklaring van Efeze 5. Eerst een heel stevig Bijbels fundament van wel 80 bladzijden van die 700. De heipalen moeten goed in de grond zitten voordat we gaan bouwen. Maar dan zegt hij, en dan begint hij, dat is heel opmerkelijk, niet bij Efeze 5 vers 22, daar beginnen wij mee, hè? Vanavond zijn we begonnen bij vers 22. Ik was net te laat, ik had nog willen roepen vers 21, maar want dat is puriteins. Want in vers 21, daar staat, elkaar, man en vrouw, wederzijds, elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dus dat is het eerste, elkaar onderdanig zijn. Dan staat er geen vrouw, wees je mannen onderdanig. Maar wel vanuit het perspectief van vers 21. Elkaar onderdanig. En dan komen de verdere lijnen. William Gouwski zegt dat op iedere christen. Dat iedere christen tot eer van God dienstbaar moet zijn aan de ander. Hij zegt, dat is de algemene christenplicht. Een christen is iemand en die is dienstvaardig, dienstbereid. Waarbij Christus het grote voorbeeld heeft gegeven. Hij kwam om te dienen, want de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zijn leven was dienen. En daar heeft hij het grote voorbeeld gegeven. Christus kwam om te dienen. Een christen, in één woord getypeerd, dat is iemand en die is bereid tot dienen. Van wie dan ook. En wat voor iedereen, elke christen in het algemeen een plicht is, dat geldt dan natuurlijk in het huwelijk. Dat wil in het bijzonder dat dienen. Het dienstbaar zijn aan elkaar is niet een keuze, maar een plicht. Omdat, zegt hij, iedereen zijn plaats van God gekregen heeft, niet zozeer voor zichzelf, als wel ten voordele van anderen. En, zegt hij verder, het is de plicht van de christenen aan elkaar dienstbaar te zijn en zo de eer van God te bevorderen. De liefde is de som van alle christelijk dienstbetoon. Andere puritein, Thomas Manton, die zegt, het christelijk geloof maakt iemand bewust, zorgvuldig en teer in zijn plichten tegenover zijn naast. He, dat wordt plichten, daar kom ik nog op terug. Ze hebben het huwelijk is plichten. Elke christen ook. Is een plicht tegenover zijn naaste. Niet vanuit een natuurlijk beginsel of voor zijn eigen gemak, vrede of voordeel, maar vanuit het bewustzijn van onze plicht tegenover God. En dan de mooie zin. God plaatst ons in betrekkingen, relaties, in je gezin, in je familie, in je werk, op straat en in de gemeente. God plaatst ons in betrekkingen om te zien hoe wij hem daarin zullen verheerlijken. En daar is hij erachteraan voor het huwelijk. Van u wordt wat meer gevraagd dan van alleenstaande christenen. En natuurlijk is dat nog eens een keer een extra opgave. Deze kerngedachte uit de puriteinse huwelijksleer, dat het huwelijk is plicht, komt er zo meteen wel terug, bestaat uit plichten die tegenover elkaar dienstbaar zijn, is in onze tijd van individualisme en carrière maken en zelfontplooiing. Ja, plichten, dat is het laatste waar je 2013 aan denkt. Wat is jouw plan en hoe zie jij je over 10 jaar, waar sta je dan enzovoort. En hier ligt dan ook een van de belangrijkste oorzaken waarom het in veel huwelijken misgaat. Men vergeet dat het in het huwelijk niet in de eerste plaats gaat om mijn genoegen, genot, vreugde en voordeel, maar om die ander te dienen en om in die ander God te dienen. Maar als je het natuurlijk niet ziet als vooral dienen, maar vooral als krijgen, ja, dan gaat dat fout. Het gaat niet in het huwelijk om gediend te worden. Die ander moet het mij naar de zin maken en mijn plezierig leven bezorgen. Nee, het gaat niet om gediend te worden, maar om te dienen. En daarom benadrukken de Puritijnen dat voor de keuze van een levensgezel, de meesten hebben hier denk ik die fase achter de rug, de keuze van een levensgezel, niet bepalend is dat men iemand op dat moment hartstochtelijk lief heeft, maar dat men iemand trouw kan blijven liefhebben en dienen. Ben ik bereid, zou ik met die of die, zou ik die een heel leven lang kunnen dienen? Toon Manton zegt, kies iemand uit van wie je houden kunt. Problemen worden het best voorkomen door een verstandige keuze. Gebruik je verstand. Liefde is niet alleen een geschenk, liefde is ook een plicht. Trouw, wat is trouw? Mooie definitie. Trouw is liefde die voortkomt uit licht. Die zeg ik nog een keer. Wat is trouw? Omschrijving van trouw, dat is liefde die voortkomt uit licht. De Puritijnen geloofden niet in een huwelijk dat als fundament de liefde had, maar in een huwelijk dat rustte op de plicht van de trouw, die stand houdt. Juist op die momenten waar de liefde het soms wel eens laat afweten, maar dan houdt de trouw het als een pilaar overeind. Het is niet, ik heb je lief en daarom ben ik met je getrouwd. Nee, ik ben met je getrouwd en daarom heb ik je lief. In die orde. Het huwelijksleven is een gedisciplineerd leven. Binnen de door God gegeven grenzen. Hoe staat het in vers 21? In de vreze Gods. Dat is het grote kader van een christelijk huwelijk. De vreze Gods is de bewerkende oorzaak die een ware christen beweegt om gewillig zijn plichten ten opzichte van anderen te vervullen. En ook het doel, hè, de vreze Gods, ook het doel waarop hetgeen hij doet gericht is. Alle dienst hoort begrensd te worden door de vreze Gods. Want God is de hoogste Heere, wie men alle dienst, allermeest en in de eerste plaats verschuldigd is. In de eerste plaats ben ik er voor God. En in mijn naaste dien ik God. Dat maakt het wezen van het huwelijk uit. Het is een speciaal soort verbond. En bij een verbond horen verbondsbepalingen, verplichtingen. Wie geen plichten op zich wil nemen, verstaat het wezen van het huwelijk niet. De eerste plicht waartoe we in het huwelijk geroepen worden is onderwerping, gehoorzaamheid. Dat is de moederdeugd, zeggen ze, van alle andere deugden, de liefde in kluis. Gouds, die Puritein, die zegt, laat allereerst deze plicht van de onderwerping goed worden geleerd en er zullen alle andere plichten makkelijk worden nagekomen. Liefde en plicht, u dacht dat misschien al, wij voelen dat vaak als een tegenstelling. Liefde en plicht. Wij denken, nou, liefde is spontaan en plicht, daar zit toch iets dwangmatigs in, dat moet dan eigenlijk. Wij ervaren dat vaak als een tegenstelling. Liefde is dat spontane en plicht, dan zit je meer in een wettisch harnas. De Puritijnen zagen daar geen tegenstelling in. En dat is een mooi Bijbels geheim. Om dat te ontdekken dat in liefde en plicht geen tegenstelling zit, maar dat als het ware, die gaan samen. Een natuurlijke eenheid. Hoewel vooral de nadruk valt op de plichten in het huwelijk, wijzen ze er voortdurend op de liefde de bron is van die gezindheid om die plicht te volbrengen. Kijk, als er geen liefde is, dan wordt het volbrengen van die plichten wel een taaie onderneming. Het huwelijk wordt gevoed door de liefde en in stand gehouden door de discipline. Het is opmerkelijk, daar waren de Puritijnen heel modern in hun dagen, dat ze niet alleen de plichten van de vrouw noemen, maar evenzeer de plichten van de man. Dat is echt een unicum. Zelfs bij de reformatoren, je kunt soms denken, nou ja, wat hebben de Puritijnen nou voor toegevoegde waarden, want Luther en Calvijn hebben toch ook al wat over het huwelijk naar voren gebracht, jawel. Maar hierin zijn zij echt de eersten in de gereformeerde traditie wereldwijd, dat ze niet alleen uitvoeren de plichten van de vrouw, ja, dat was altijd al zo natuurlijk in de middeleeuwen, de vrouw die had een pakket van plichten, maar ja, die man, dat was zo iemand die was vrij, die kon doen wat hij wil. Nee, hebben de Puritijnen, die hebben ook nadrukkelijk aandacht besteed, de man heeft evenveel plichten en taken en verantwoordelijkheden als de vrouw. Ze brachten de zaak in balans, terwijl in die tijd in heel christelijk Europa vooral de vrouw degene was die weinig gebogen ging onder de plicht en de man carte blanche had, zei de Puritein, nee, daar moet een evenwicht zijn. Ze streed naar een even. De man heeft al andere plichten dan een vrouw. Jawel, er is al een diversiteit in plichten. Maar ze hebben wel niet minder plichten dan de vrouw. De vrouw is gelijkwaardig aan de man. Ze delen wederzijds in de rechten en plichten. In Efeze wordt voor natuurlijk het beeld gebruikt van het hoofd, de man, en het lichaam, de vrouw. De vrouw is het lichaam van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Hoofd en lichaam. Daaruit volgt dat een man die zijn vrouw verkeerd behandelt, eigenlijk zichzelf schade doet. Het hoofd en het lichaam. Als mijn hoofd signaal geeft dat ik mijn lichaam kwaad moet gaan doen, ja, dan ben ik dwaas bezig, want dan berokken ik mezelf schade. En zei ze ook nog een keer, en dat is ook een mooie, de plicht van de vrouw is nog niet het recht van de man. Ook een doordenker. De man kan zeggen, ja, maar dat zou toch je plicht hebben volgens de Bijbel, dus dat moet jij doen. Ho, zei hij dus, hè. De plicht van de vrouw is nog niet het recht van de man. Hij mag dat niet om gaan zetten, daar heb ik er allemaal recht op. Onthouden maar. De plichten van de vrouw zijn nog niet de rechten van de man. De Puritijnen onderscheiden, ik ga het nou een beetje wat concretiseren. En natuurlijk eerst de gemeenschappelijke plichten die je als man en vrouw samen hebt in het huwelijk. En dan nog de afzonderlijke plichten van de vrouw en de afzonderlijke plichten van de man. Eerst de gemeenschappelijke, daar ga ik heel deze lezing verder mee vullen. De gemeenschappelijke plichten en dan de specifieke plichten van man en vrouw. Eerst de gemeenschappelijke plichten. De gemeenschappelijke plichten houden in dat van beiden niet dezelfde prestatie wordt gevraagd, maar wel dezelfde gezindheid. De belangrijkste gemeenschappelijke plichten natuurlijk zijn er twee. Het bewaren van de eenheid en het bewaren van de reinheid. En die twee plichten zijn wel heel fundamenteel. Als het hierin misgaat, wordt het huwelijk werkelijk in zijn fundamenten aangetast. De eenheid en de reinheid. De eenheid houdt eenvoudig in dat je elkaar nooit verlaten mag. De eenvoudige reden waarom dit niet mag is dat je zo je huwelijksplichten niet na kan komen. Je mag elkaar niet in de steek laten, dan ben je niet meer in staat om je plichten na te komen. De reinheid houdt de eis in rein te leven in het huwelijk. Door de Rooms-Katholieke Kerk wordt het huwelijk gezien als een staat van leven waarbij zonde en onreinheid onvermijdelijk zijn. Als je getrouwd bent, als man en vrouw omgang hebt met elkaar, ja, dat is altijd zondig, dat is altijd een zondige staat van leven, zegt Rome. Tegenover die gedachte verdelen de Puritijnen met nadruk dat het huwelijk in zichzelf wel rein is. Het huwelijk, zegt Hebreeën 13, het huwelijk is eerlijk en het bed onbevlekt. Op die twee plichten ga ik nu verder niet in. Als je daar meer over wil vragen, kan dat straks nog wel. Als het over het huwelijk gaat, is het vanzelfsprekend dat het ook over de liefde gaat. De plicht van de liefde. Wateley, ook zo'n Puritein die veel over het huwelijk heeft geschreven, die zegt, er komt een lang citaat, hij zegt, wat de liefde aangaat, het is het leven en de ziel van het huwelijk, de liefde. Zonder dat is het niet meer dan een lijk een mens is. Als de liefde weg is, datzelfde als een lijk, ja, daar zit geen leven meer in. Het is troosteloos, miserabel en een levende dood. In één woord, de liefde is de koning van het hart. De liefde is daarom belangrijk, nog steeds die Wateley. De liefde is daarom belangrijk omdat het een fundamentele voorwaarde is om de overige huwelijksplichten. Dan heb je dat woord weer. Iedere keer duikt dat op. Hè? Waarom is die liefde belangrijk voor je plichten om die na te komen die God vraagt? Liefde is de som en de samenvatting van alle plichten. Waar veel liefde is, nog steeds Wateley, worden alle plichten met vreugde en ijver vervuld. Maar waar de liefde ontbreekt, worden de plichten nagelaten. Of vervuld op een moeizame en gebrekkige wijze. De liefde is een gemeenschappelijke plicht. Het gaat om de gemeenschappelijke taken. Ze geldt voor man en vrouw. De liefde is een gave en een gebod. En dat laatste, het is ook een gebod. Gij vrouwen hebt uw mannen lief, staat er in de imperatief als een gebod. Dat laatste vond de Puritein een belangrijk punt. De liefde is ook een gebod. Want het is gevaarlijk als de liefde afhangt van uiterlijke factoren. Het uiterlijk, gevoel, rijkdom, karakter. Ik heb iemand lief, want die ander heeft dit of is zo. Dat vonden ze een heel dun bodempje. Want dat kan allemaal veranderen. Dat karakter kan in een huwelijk helemaal veranderen. Iemands aantrekkelijkheid Een vrouw van 60 ziet er anders uit dan een vrouw van 20. Als het daarom gebaseerd is. Dus ze zeggen, daar mag je het niet op laten rusten. Wiens uiterlijk, op iemands karakter. Want dat kan allemaal, dat is niet vast. Een gelovige heeft lief omdat God het geboden heeft. Kijk, neem je constant in je huwelijk. Het is het gebod. Het is een plicht. Een bevel. En neem je constant. En dan hangt het niet af van de ander, hoe die is. Of van mijzelf. Zo wordt de liefde gegarandeerd. Ze is niet afhankelijk van uiterlijke en veranderlijke factoren. Maar de geestelijke liefde rust op het onveranderlijke woord en gebod van God. Liefde houdt in dat men de ander houdt voor de beste levensgezel ter wereld. Het is geen zonde, zeggen de Puritijnen, om te denken dat een ander een betere man of vrouw is. Ik hoef niet de beste vrouw te hebben, zeggen. Het is niet zonde om te denken dat een andere man of een andere vrouw misschien beter is dan mijn vrouw of mijn man. Het is geen zonde om te denken dat een ander een betere man of vrouw is, alleen niet voor mij. Zal je je eigen kinderen het meest lief hebt. Hoewel je misschien weet dat andere kinderen veel liever en gehoorzamer zijn. Ja, die zijn al liever, maar ik hou toch het meest van mij. Want dat zijn mijn kinderen. En daarom hou ik van hen het meest. Al zie ik wel dat die andere kinderen misschien op allerlei punten misschien te verkiezen zijn boven mijn eigen kinderen. Zo in het huwelijk. Mijn vrouw zal mij dingen ontdekken waar andere mannen mij verder overtreffen. Maar ze zal zeggen, ja, en toch is het mijn man en daarom hou ik toch van hem. Als het goed is, de kracht van het huwelijk. Van de huwelijksband ligt hierin dat het een werk van God is. Hij heeft man en vrouw bij elkaar gebracht. Wie in dat geloof een huwelijk aangaat, mag de ander beschouwen als een geschenk van God. En wat God aan mij geeft is toch het beste? Of zal God iets tweede rangs geven? Dat kan niet waar zijn. Wie de gever lief heeft, heeft de gave lief. Omdat de Puritijnen geloofden dat de liefde en hun geliefde gaven waren van God, voelden ze zich vrij om onbekommerd lief te hebben. Onbevreesd en met een goed geweten. Wheatley zegt, de man en de vrouw die vrolijk willen leven, moeten elkaar teer en overvloedig lief hebben. Span u daarom in, om voorraden liefde op te slaan voor uw vrouw. Behalve een geestelijk aspect, heeft de liefde ook een lichamelijk aspect. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk is de lichamelijke liefde tussen man en vrouw zondig. De Puritijnen leren dat alles wat God geeft, ook het huwelijk dus, zuiver en heilig is. Want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzij hun genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord en het gebed. 1 Timotheüs 4 vers 4. Vanuit die eerbiedige overtuiging dat alles wat God geeft goed is, schaamden de Puritijnen zich niet om in hun preken het meest intieme in het huwelijk openlijk aan te prijzen en te roemen. De gemeenschap is er niet alleen vanwege de voortplanting, maar ook gegeven om de liefdesband te versterken. En de Romeinse Kerk zegt, nou ja, goed, gemeenschap is eigenlijk al een zonde, maar het mag ook alleen maar als het is met oog op voortplanting. En meer mag het dan ook niet zijn, met geen andere doelen. Ho ho, zeggen de Puritijnen, dat is niet waar. Behalve het aspect van de voortplanting is het ook om de liefdesband te versterken. Ze verwezen in de preken vrijmoedig naar Spreuken 5 vers 18. Ik ben dat heel vaak tegengekomen in een preken over het huwelijk. Spreuken 5 vers 18, een van de weinige bijbelteksten waar de seksualiteit onverhuld aangeprezen wordt. In Spreuken 5 staat uw springader, dan gaat het over de vrouw van de man. Er wordt tegen de man gezegd, uw springader, dus zijn vrouw, zij gezegend. En verblijdt u vanwege de huisvrouw van uw jeugd. Ze is een zeer lieflijke hinde, een aangenaam steengeitje. Laat u haar borsten te allen tijd dronken maken. Dool steeds in haar liefde. William Gans ging vanaf de preekstoel zijn gemeente uitleggen wat die tekst betekende. Ik zou het nooit durven zeggen. Hij ging gewoon eenvoudig op Spreuken 5 vers 18 nog een keer een commentaar geven. Ik lees het u voor. Hij zegt, juist de hinde en de steengeit worden hier in Spreuken 5 genoemd, omdat die van alle dieren het vurigste zijn in de liefde. Ze zijn bijkans dol van verlangen. Salomo noemt deze dieren als beeld van de ongeveinsde, diepgewortelde, totale en vurige liefde die een man zijn vrouw hoort te bewijzen. Hij moet zijn vrouw zo hoog achten, zo vurig lief hebben, haar zo teer zijn respect tonen, dat anderen mogen denken dat hij haar verafgoot. De liefde van de man voor zijn vrouw kan nooit te groot zijn. Als het maar blijft binnen de grenzen van eerbaarheid, gematigdheid en betamelijkheid. Ook Thomas Manton, andere Puritein, ging op deze tekst van Spreuken 5 vers 18 vrijmoedig en uitvoerig in. Als er staat van dat dolen in de liefde, ronddwalen als het ware. Hij dat alle liefde van schepselen moet bewaakt en begrensd worden. Want anders dan kun je als de grenzen overschrijden. Alle liefde van schepselen moet bewaakt en begrensd worden. Ik merk echter op, zegt Thomas Manton, dat de uitdrukkingen van de schrift eerder een overmaat dan een tekort aan liefde beogen. Je kan eerder, je geeft nooit te veel, eerder te weinig. Eerder dan tekort te schieten, moet u vreugde in uw vrouw hebben. Zoals iemand zich vermaakt in een wettig iets en zich er helemaal in verliest. En hij voegde nog ten overvloede aan toe, ik overdrijf niet, zo staat het letterlijk in het Engels. Ik overdrijf niet, zegt hij, maar ik had enkel zien welk een nadruk de Bijbel legt op de liefde van de man voor de vrouw. De Puriteinen laten er geen onduidelijkheid over bestaan dat het voluit Bijbels is, om in het huwelijk spontaan en met een goed geweten met elkaar en van elkaar te genieten. De seksualiteit is een heerlijke gave van God, die met vreugde genoten mag worden. Ze hebben hun gemeenteleden daar zelfs toe aangemoedigd, zoals we net zagen bij Gauss en Manton. Als Bijbels voorbeeld van het liefdesspel tussen man en vrouw halen ze regelmatig Genesis 26 vers 8 aan, waar staat dat Isaac en Rebecca met elkaar aan het stoeien waren. Zo staat het wel letterlijk. Ze waren met elkaar in de Statenvertaling staat dat ze waren jokkende. Ja, dat snapt niemand meer natuurlijk. En er staat gewoon stoeien. Man en vrouw stoeien. Zelfs met een lichte erotische klank daarin zelfs. Liefdespel. Die tekst halen ze ook regelmatig aan als het over het huwelijk ging. Ze zeggen, ja kijk, dus Isaac en Rebecca, die hadden ook plezier met elkaar. Hieruit maakten de Puriteinen op dat de Bijbelheiligen ook mannen waren van vlees en bloed, die het allerminst als een zonde beschouwden vreugde aan hun vrouwen te beleven. Citaat. De gelovige heilige gods, zegt Richard Sips, waren geen stoïcijnen zonder enig gevoel. Ze vonden het ook niet onbetamelijk om een geheel eigen wijze van hun vrouwen te genieten. Dat is een van de voorrechten van het huwelijk. De Puriteinen waren wel zo levenswijs dat ze wisten dat er op dit terrein, natuurlijk juist ook de gemeenschap, ernstige ontsporingen op de loer lagen. Daarom hebben ze een lofrede op het goede van het huwelijk omlijst door waarschuwingen. Niet om de vreugde te overschaduwen, maar om de vreugde veilig te stellen. Dat niet als ze eerst heel reaal doen, maar dan zeggen, ja maar pas wel op, pas wel op. Nee, nee. Die vreugde laten ze staan, maar juist om die vreugde te beveiligen. Waterley zegt, mannen en vrouwen moeten niet samenkomen als brute schepselen en verstandeloze beesten, gedreven door de hitte van hun lusten, maar hun maker opmerken in zijn gaven en ernstig zijn zegen afsmeken. Zo het huwelijksbed te heiligen en waardig te gebruiken, het gebed en dankzegging, zal het gematigd doen zijn en hen ervoor bewaren om van elkaar genoeg te krijgen. Zoals vaak gebeurt wanneer men onmatig is. Wat een levenswijsheid. Een ander middel om de goede omgang te bewaren is het levende besef van onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar als man en vrouw in het huwelijk en de tegenwoordigheid van God. Richard Steele, andere Puritein, die zegt, laat de gehuwde bedenken dat het heilig oog van God op hen is. Dat hun lichamen tempels zijn van de Heilige Geest. En dat ze eenmaal nauwkeurig verantwoording ook van alle verborgen dingen moeten afleggen aan God. Het bandeloos uitleven van lusten, ook al is het binnen het wettige kader van een huwelijk, is voor hen niets anders dan platvloers overspel. Een andere gemeenschappelijke plicht naast het liefhebben is het gemeenschappelijk gebed. En daarbij verwijzen ze altijd weer allerlei teksten. Ze plunderen de Bijbel bijna op teksten. Heel mooi. Dat ze al teksten lezen uit een bepaald perspectief van het huwelijk. Dan zie je er opeens hele andere dingen in het gebed. Genesis 25. Daar staat Isaac bad in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Het gemeenschappelijk gebed, zeggen ze, bevordert ook de liefde. onderwerpen waarvoor gemeenschappelijk gebeden moet worden zijn liefde, eensgezindheid, verlost te worden van de zonde, vermeerdering van genade, reinheid, ook het gebed om de kinderzegen. Richard Steele raadt aan om voor het samen bidden als man en vrouw een vast moment op de dag te kiezen. Door hartelijke smeekgebeden voor elkaar en met elkaar kunnen we tot uitdrukking brengen dat we elkaar niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel liefhebben. Als iemand alleen geïnteresseerd is in het lichaam van de ander, maar geen belangstelling voor de ziel van de ander, is dat zeer kwalijk. Als het natuurlijk oneenigheid is, moet de oorzaak vaak daar gezocht worden dat men niet samen bidt. Het is waar. Zolang je nog, mag ik het zo voorzichtig zeggen, goed en eerlijk samen kunt bidden, gaat het goed. Als de verwijdering komt, dan gaat het gebed ook stokken. Want dat kan en dat voel je dan. Dan kun je niet meer samen bidden. Als je voelt dat zit niet goed tussen elkaar, dan gaat het gebed ook vastlopen. Zolang het gebed nog levend is en goed is, zeggen, dat is ook een bescherming voor een huwelijk. Om die reden sport Waitley aan om samen vaak te bidden. Want als beide hun knieën voor God buigen, zullen ze zien dat hun zonden voor God groot zijn. En als het verkeerde wat die ander deed, klein is. Als ik zie wie ik ben voor God, ik ben een grote zondaar voor God. Wat die ander mij dan aandoet, staat er geen verhouding door wat ik tegenover God ben. Dan krijg je ook alweer een andere toon en een andere kijk op die ander. Ik zie vaak de grote fouten van een ander. Maar als God mij mijn grote zonde laat zien, dan ga ik die gebreken van die ander al een heel perspectief zien. En zal men zich schamen vanwege de eigen verkeerdheid die ik de ander heb aangedaan. Nog een plicht in het huwelijk om elkaar voor Christus te winnen. William Gouds die zegt het allerbeste wat de een voor de ander kan doen is een middel te zijn om zijn of haar zaligheid te bevorderen. Daar tegenover staat men elkaar het grootste kwaad aandoet wanneer men elkaars geestelijke belangen verwaarloost. Richard Steele zegt hoe heidens, hoe dierlijk is het alleen te genieten van de geneugde van het huwelijk en dan samen naar de hel te gaan. Ja, zo zeiden ze het ook. Recht toe, recht aan. Samen genieten van de geneugde van het huwelijk en dan samen naar de hel gaan. Als u kunt verdragen dat de ander naar de rampzaligheid gaat. Waar is uw liefde, zegt hij. Hou je dan van je man? Als je niet bekommert om zijn of haar zaligheid. Als je daar niks aan doet, die ander niet helpt en probeert te wijzen en mee te nemen. Als u kunt verdragen dat de ander naar de rampzaligheid gaat, waar is uw liefde? Om de gehuwden te helpen, deze moeilijke taak, hè, om elkaar te helpen, om elkaar voor Christus te winnen. Een moeilijke taak, wisten ze. William Gouds reikt een aantal punten aan, om daar nou vorm aan te geven. In de eerste plaats, hoe kan ik dan voor die ander, hoe kan ik die ander voor Christus winnen? Hij zegt nou in de eerste plaats, door zelf een voorbeeld van godzaligheid te zijn. Als die ander zal zien wat een vreugde er is in het leven met de Heere, als dat ze dat aan mij kunnen zien, dan zal die ander daardoor ook worden uitgenodigd en worden opgewekt. Om ook dat te zoeken. Tweede, door samen de Bijbel niet alleen te lezen, dat doen wij allemaal, hè, 3 keer tafel stukje lezen. Ja, hij zegt meer. Samen de Bijbel werkelijk te onderzoeken. Samen te overdenken. En daar samen over door te praten. Nog een manier. Door andere goede boeken samen hardop te lezen. Ik zeg het wel eens als mensen gaan trouwen, jong stel. Dan zeg ik, 1 avond in de week moet je een 1/2 uur samen met elkaar uit een boek lezen. 1/2 uur minimaal. 1 avond in de week samen. En, zeg, en na 3 zinnen dan stop je op naar Alinea en zeg je, wat staat hier nou? Wat vind jij hier nou? Wat herken je dit? En wat kunnen we hier aan het leren? Samen een boek lezen. Kijk, een geestelijk gesprek zomaar. U zult dat misschien ook al hebben. Ik ook. Je kunt niet zomaar. Nou, ja, nou moet ik met mijn vrouw een geestelijk gesprek gaan voeren. Ja, nou, moeilijk. Je kan niet zo'n plomp verloren beginnen van ja. Dat... Nou, als je nou samen iets leest, dan heb je een mooi aanknopingspunt als dan te lezen. En dat geeft een aanknopingspunt. Dan heb je al een soort brandstof. En dan kun je daar vandaan misschien eens wat. Dat zal ook niet eens elke avond dan zo gaan, maar. Je hebt in ieder geval een handvat. Onthoud u het eens. door samen met elkaar een goed boek hardop te lezen, zomaar een half uur. En daar zo, stop dan maar als je af en toe wat hebt en neem je gesprek erover. Door samen andere mensen op te zoeken. Om met elkaar over God en het leven der genade te spreken. Komt hij zulke vrienden. Misschien wel zulke familie hebt. Als we daar naartoe gaan, dan hebben we een goed gesprek. Moet je doen, zegt hij. Over naar anderen toe gaan, om daar samen over verder te kunnen praten. Je kan elkaar ook aanmoedigen, van elkaar leren. 5. Nog een manier om dat welzijn van die ander te bevorderen geestelijk. Door de ander, als je ziet dat hij of zij nalatig of lauw is, of moedeloos, te vermanen of te bemoedigen. Joh, nou is het al donderdag. Dan ben je elke avond weg. En je hebt nog een half uur voor je ziel gedaan. Gaat dat nou goed? Zet nou eens de computer uit. Het is al 9 uur. Als je veel van elkaar houdt, moet je elkaar ook eens tot de orde roepen. Heel concreet. Een goede gelegenheid om ook met elkaar erover te praten is 's avonds in de beslotenheid van het slaapvertrek. Stil, 17e eeuw, achter uw bedgordijnen, dat hadden we natuurlijk vroeger zo. Achter uw bedgordijnen hoort u vaak te spreken over God en u staat voor de eeuwigheid. Nog een laatste middel. Door de gelegenheid tot zondige weg te nemen. Hoe kun je de ander geestelijk helpen? Door de gelegenheid tot zondige weg te nemen. Wat een gedachte. Misschien zijn er dingen in huis waarvan je weet, ja, dat zijn misschien mogelijkheden waardoor die ander fout gaat. Door de mogelijkheden voor je zover je het kunt. Je kunt niet alles. Maar misschien zijn er dingen dat je denkt, dat is voor een ander, kan dat iets worden waarover die, waardoor die fout gaat, wegnemen. Misschien ook wel iets. Wat een allereerst voorrecht is het. Wanneer men voor elkaar een middel mag zijn tot zaligheid. Men zal de dag zegenen waarop men door God met dat doel bij elkaar werd gebracht. Hoeveel mensen zijn er niet in de hemel gekomen die dat middelijk hebben te danken aan Benjan, zijn vrouw, Mary. Ja. Heren, mag ik zo'n man zijn? Mag ik zo'n vrouw zijn? Maar ik ben ook bang dat er mensen naar de hel zijn gegaan door een man, door een vrouw. Laat ik dat ook maar hardop zeggen. Maar wie ben ik? Voor mijn man, voor mijn vrouw. Zal ik voor die ander tot geestelijke winst zijn? Of ben ik voor die ander een verhindering om in te gaan? Als ik lauw en koud ben, wordt het voor mijn vrouw wel moeilijk om dan vurig te zijn voor de Heer. Behalve de geestelijke dingen, ik ga maar verder, heeft men ook voor elkaar lichamelijk welzijn zorg te dragen. In het huwelijk is men werkelijk een eenheid, één vlees, in vreugde, ook in kruis. Richard Steele zegt, God heeft ons één gemaakt. Als mijn vrouw ziek is, ben ik ook half ziek. Als mijn man arm is, kan ik niet rijk zijn. Als hij teleurgesteld is, hoe kan ik dan tevreden zijn? We zullen samen lachen en samen huilen. Mooi, die Puriteinen, zo heel levens echt en dichtbij. Niets dan alleen de dood zal onze genegenheden en belangen scheiden. Aparte vermelding nog, verdient het waken voor elkaars goede naam. Ook al leerzaam. Ze hadden ook op psychologisch inzicht, heel mooi. Ze zeggen, de gehuwden moeten niet bij anderen over de zwakheden en gebreken van de ander spreken. Ja, mijn man die dat en mijn vrouw die dit dat. Ze zeggen, moet je niet doen. Wat tegenwoordig in het dunne boekje staat over het huwelijk van de vluchtheuvel, dat zei de Puritein al 300 jaar geleden. Je moet niet bij een ander praten over de gebreken van een ander, in ieder geval niet openbaar. Maar ze bedekken. Want je bent tegenover niemand zo vertrouwelijk als tegenover elkaar. Daarom rust op beide de plicht dat vertrouwen, je bent zo open naar die ander, kwetsbaar, naar je eigen man, je eigen vrouw, dan mag die ander het vertrouwen niet beschamen, door met je zwakheden naar buiten te gaan. De Puritijnen waren wel realistisch. Citaat, laat de man bedenken dat hij een dochter van Adam heeft getrouwd, met al haar gebreken. En laat de vrouw bedenken dat zij niet met een engel is getrouwd, maar met een zoon van Adam, met zijn verdorvenheid. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik alles moet accepteren. Maar het stil, wees wel zo wijs om niet direct te reageren. Ook weer op psychologie. Als die ander fout is, gaat er niet gelijk de bom bovenop. Niet direct reageren. Maar zegt hij, wacht eerst tot de storm voorbij is. En wacht een geschikt moment af om die ander op zijn tekort. Gewoon een stukje basale psychologie. Wel praktisch. Ga niet gelijk er tegenin. Daar bereik je niks mee. Als in 2013 nou deze eenvoudige tips eens wat meer ter harte hadden genomen, dan zou het in heel wat huwelijken al een stuk beter voorstaan. Deze eenvoudige Bijbelse levenswijsheid. Hij zegt, laat de man tactvol een geschikt ogenblik afwachten om zijn vrouw te vermanen. En de vrouw op gepaste wijze haar man wijzen op de dingen die niet goed gaan. Tot zover kort iets over de gemeenschappelijke plichten. De plichten van de vrouw. En daar straks nog de plichten van de man. De eerste plicht die van een vrouw gevraagd wordt is onderdanigheid. De Puritijnen haalden tal van teksten bij aan. De belangrijkste tekst is wel Efeze 5 vers 24. Naar het beeld dat man en vrouw uitdrukken is de man als het type van Christus het hoofd. En is de vrouw als het type van de gemeente aan haar man gehoorzaam. Het is goed om dat te realiseren. Want het moderne denken, terneel gezet, dringt ook onder ons door. Het zijn niet tirannieke mannen die deze orde hebben ingesteld. Het is ook niet cultureel bepaald. Ja, dus cultureel bepaald. Hier in deze, in Europa was dat altijd gewoonte. Nee. Dat was een scheppingsorde. Een gegeven dat klip en klaar in de Bijbel op meerdere plaatsen is terug te vinden. En wie zich tegen die orde verzet, verzet zich tegen God. Zoals Christus de behouder is van de gemeente. En het daarom voor de gemeente heilzaam en zegenrijk is zich aan Christus te onderwerpen. Zo wordt de man genoemd in Efeze 5 de behouder van de vrouw. En is gehoorzaamheid aan die man voor die vrouw heilzaam en zegenrijk. Gehoorzaamheid gaat gepaard met zelfverloochening. Omgekeerd is ongehoorzaamheid een teken van gebrek aan zelfverloochening. Maar de Puritijnen zeiden meer. Ze zagen het huwelijk eigenlijk als een soort firma. Dat geleid wordt door twee compagnons. Maar waarbij één de eindverantwoordelijkheid heeft. Dus de ondergeschiktheid van de vrouw moet dus niet worden opgevat als een soort heer-knechtrelatie, directeur-werknemer, maar meer als een functionele taakverdeling, zeggen ze. Gauss wijst erop dat men in het leven allerlei gezagsverhoudingen kent. Baas, knecht, leerling, leraar, koning, onderdaan, ouder, kind, allemaal gezagsrelaties. Maar, zegt hij dan, in alle soorten betrekkingen waar verschil bestaat in gezag, is de kleinste ongelijkheid die tussen man en vrouw, tussen anderen is het verschil in gezag groter. Hij met het huwelijk als het ware is bijna 50-50 als het ware. Zo is het wel bedoeld. Dus die teksten van Efeze 5, van wat onderdanig zijn, de gehoorzaamheid, worden wel in een heel genuanceerd menselijk kader gezet. Hoewel de man het hoofd is, zegt hij, is de vrouw het hart. Want het uitnemendste deel is van het lichaam na het hoofd. De vrouw is de compagnon van de man. Voor de vrouw is ondergeschiktheid haar roeping, maar tevens haar bescherming. Want als iemand zo aan je verbonden is, mijn hoofd zal toch mijn lichaam beschermen, daarvoor heb ik toch mijn hoofd gekregen, ik ga mijn lichaam toch geen kwaad doen. Ondergeschiktheid is haar roeping, maar tevens haar bescherming, want als iemand zo aan je verbonden is, zal je er ook beschermen. En daarom waren de Puritijnen er fel op tegen dat een man zijn vrouw zou slaan. Iets wat in de 17e, 18e eeuw heel normaal was. Slaan. Zij waren de eerste die daar heel nadrukkelijk tegen hebben geprotesteerd. William Gauss die zegt, kan het redelijk genoemd worden dat zij die de gedurige bedgenoot van de man is. Die de macht heeft over zijn lichaam. En die met hem mede ouder is van kinderen. Een mede regent over het gezin. Door zijn hand geslagen zou worden. Een man die zijn vrouw slaat, slaat zijn eigen vlees. Hoofdlichaam, die slaat zijn eigen vlees. En wie zichzelf slaat. En wie doet zichzelf nu kwaad dan alleen? Een krankzinnige. Of een zelfmoordenaar. Nog een aardige quote van de Puritein Joseph Smith. Hij zegt, haar wangen, van die vrouw, haar wangen zijn geschapen voor uw lippen. En niet voor uw vuisten. Mooi hè, dat zei ze gewoon op de preekstoel. Maar het is om 9 uur hè. Ik ben eigenlijk er nog niet helemaal doorheen. Mag ik het toch even af? Zal ik het toch eerst maar afmaken? Ik denk nog 10 minuutjes. Doen we dat maar? Goed. Sorry. De ondergeschikte plaats staat een nauwe liefdevolle omgang beslist niet in de weg. De gemeente is gehoorzaam aan Christus en is hem tegelijkertijd vurig lief. Dus ondergeschikt zijn wil niet zeggen, oh, dus, maar dat is dan niet, dat kun dus je elkaar niet lief hebben. Dat schaadt de liefdesrelatie. Wel nee, de gemeente heeft Christus ook vurig lief, terwijl ze volledig aan Christus ondergeschikt is. Dus gehoorzaamheid en liefde staan ook niet tegenover elkaar, willen ze maar zeggen. Natuurlijk zijn er wel grenzen, zeggen ze, aan de ondergeschiktheid. Als een man iets zal eisen wat tegen het woord ingaat, of wat dwaas is, of wat schadelijk is, of wat vernederend is voor een vrouw, wees het recht om dat te weigeren. Zo genuanceerd waren ze ook. Behalve door de grenzen van de onderdanigheid aan te geven, hebben de puriteinen de plaats van de vrouw ook beschermd door de man voor te houden hoe hij met die ondergeschikte plaats van de vrouw heeft om te gaan. Het is verrassend om te lezen hoe zij benadrukken dat een man zijn vrouw heeft te eren en te respecteren. Zeker in die tijd, in de 16e, 17e eeuw, was dat werkelijk uniek. Zoals bij die humanisten, Erasmus enzovoort en andere humanisten, die waren er helemaal voor om gewoon lijfstraffen toe te dienen. Zij zijn dan nu de voorlopers van de verlichting. Nou, wat dat betreft staan wij in een betere traditie. Hij zegt, een vrouw is niet zijn voetbank, maar zijn helper. Een man moet zijn opvattingen niet voor de opperste wijsheid houden. Maar zich ook laten corrigeren. Zie Genesis 21, waar de Heer aan Abraham beveelt te luisteren naar Sara. Ook weer zo'n tekst. Dus het is niet alleen een kadaverdiscipline. Ze hadden altijd ook weer oog voor de nuance. Soms moet je ook naar je vrouw luisteren. De vrouw moet zich onderwerpen aan het gezag van de man. Maar dan moet die man, zeggen ze, zich wel zo gedragen dat hij ook zijn gezag verdient. Mannen die zich kinderachtig gedragen, wispelturig zijn of ze niet kunnen beheersen, ondermijnen hun eigen gezag en verdienen zo alleen maar de minachting van hun vrouw. Laat zien dat je ook je gezag waard bent. En dat is hun eigen schuld, zeggen ze, als die vrouw hem niet meer gehoorzaamt. De puriteinen blijken dus voortdurend het gezag van die man te matigen, niet verminderen, wel matigen. Omdat gehoorzamen voor iedereen moeilijk is, is een gezonde, goede relatie noodzakelijk. En daarom moet een vrouw, voordat ze gaat trouwen, zich afvragen, zeggen ze, of ze in staat is om zich van harte en met liefde aan haar toekomstige man te onderwerpen. Daartoe moet ze hem tegelijk lief hebben en hoogachten. Nog kort iets over de plaats van de man. Als het gaat over de plichten van de man, benadrukken de puritein dat voor de man nog belangrijker is om getrouwd te zijn in zijn plichten dan voor de vrouw. Dus zijn superieure positie geeft alleen maar meer verantwoordelijkheid en niet comfort en voordeel. Daarvoor voeren ze drie redenen aan. Waarom moet een man nog meer in zijn plichten strikt en trouw zijn dan zijn vrouw? Eerste, als gezagsdrager en leidsman moet de man aan zijn vrouw het goede voorbeeld geven. Daarnaast is een man belast met een hogere plaats en dat geeft hem een zwaardere verantwoordelijkheid. En tenslotte is het falen van de man in zijn plicht tot oneer van God. Wat hij hoort in zijn positie iets van de heerlijkheid van Christus uit te stralen. Als ik dat niet doe, is dat tot oneer van Christus. Want een man moet het beeld van Christus vertonen. De grote plicht van de man is liefhebben. Het huwelijk is niet gefundeerd in de liefde, maar de liefde is gefundeerd in het huwelijk. God gebiedt de man zijn vrouw lief te hebben. Zonder liefde kan geen enkel huwelijksplicht goed worden uitgevoerd. Een ander motief is dat God door het liefdegebod de ondergeschikte plaats van de vrouw beschermt. Door het liefde, want die moet je vrouw lief hebben. Kan hij nooit misbruik maken van die verschillende verhouding. Paul Bain, ook zo'n puritein, zegt dat de man geneigd is om zijn hogere positie in tirannie te doen omslaan. Hadden ze toen ook al in de gaten. Hoeven wij niet te vertellen dat dat zou kunnen. Daarom heeft de Heer het gebod van het liefhebben gegeven als een bescherming van de vrouw. Een derde reden is dat waar de liefde ontbreekt, het gebed onmogelijk is. Daarom moet de liefde zijn. Man, heb je vrouw lief? Want als je je vrouw niet lief hebt, hoe staat in die Petrusbrief? Omdat uw gebeden niet verhinderd worden, kun je niet meer bidden. En dan gaat alles onder. En nog een reden om je vrouw lief te hebben, is dat een gelovige man in zijn vrouw een zuster ziet in het geloof, die met hem deelt in de eeuwige erfenis. Het zwaarste argument waarom ik mijn vrouw moet liefhebben, Efeze 5. In Christus heeft de man een voorbeeld van totale zelfopofferende liefde. Hij is voor zijn bruidsgemeente in de dood gegaan. Zover ging die liefde. Mannen, zover je liefde als Christus. De puriteinen zagen in gezag en liefde geen tegenstelling, omdat de Bijbel er zelf geen tegenstelling van maakt. Integendeel, gezag en liefde horen bij elkaar. In het huwelijk is geen liefde zonder gezag mogelijk. En ook geen gezag zonder liefde. Voor die gedachte verwijzen ze opnieuw naar Efeze 5. Waar voor de verhouding van man en vrouw het beeld van hoofd en lichaam wordt gebruikt. Een hoofd dat niet liefdevol zorg draagt voor het lichaam, gaat te gronden. En een lichaam dat niet geregeerd kan worden door het hoofd, gaat evenzeer te gronden. De man heeft zijn hoge positie gekregen ten gunste van zijn vrouw. Tot haar welzijn een voordeel. En niet voor eigen gemak en voordeel. Onthouden. Hij heeft een hoofdpositie. Maar alleen maar tot haar nut en voordeel en niet tot eigen gemak en genot. Niet om zich te laten dienen, maar om te dienen. Het gezag is altijd een dienstbaar gezag. Wetelie noemt het een van de belangrijkste oorzaken van het huwelijksprobleem dat een man verkeerde opvattingen heeft van zijn gezag. Hij zegt, daarom regeren de meeste mannen niet goed, omdat ze in hun regeren alleen maar zichzelf dienen. En niet hun vrouw. Een man kan alleen zijn plicht van liefhebben nakomen als hij zijn gezag handhaaft. Hoe moet hij dat doen? Byfield zegt, niet met harde woorden of met geweld. Hoe moet je je gezag handhaven? Niet met harde woorden. En niet met geweld. Hoe dan wel? Met een godzalige levenswandel. Zo je gezag. Dus niet met de knoet. Dat is allemaal karikatuur. Zo hebben deze mannen nooit over het gezag van de man ten opzichte van zijn vrouw gesproken. Alsof hij alles mag doen met haar wat hij wil. Bepaald niet. Wat is de uitoefening van je gezag? Een godzalige levenswandel. Zo oefen je je gezag uit. Door zo'n voorbeeld te zijn in wijsheid, matigheid, zelfverloochening. Een man mag niet door zijn woorden en daden de vrouw aanleiding geven om hem te verachten. Want dan onteert hij God. Zo worden mannen door Christus opgewekt zich geheel voor een vrouw op te offeren. Een man behoort ook in dit opzicht op Christus te lijken, dat hij voor zijn vrouw een profeet, priester en koning hoort te zijn. Hij moet haar onderwijzen, voor haar en met haar bidden en haar regeren en beschermen. Zo wordt zijn liefde zichtbaar. Laatste opmerking sluit ik af. Bij al het goede dat de Puritijnen over het huwelijk zeggen, moeten we nog op één ding wijzen. Ze wisten dat het huwelijk aangegaan wordt door twee zondige mensen. En dat de gevolgen van de zondeval zich ook in het huwelijk onvermijdelijk laten gelden. Dat gaat ook voor het liefhebben. Het gevaar is niet denkbeeldig dat een man zo opgaat in zijn vrouw dat God op de tweede plaats komt. Dat je zo in elkaar op kunt gaan in je huwelijk. God op de tweede plaats. Want onderschrijft dat God in het huwelijk de eerste en de hoogste liefde moet ontvangen. Ik eindig met een citaat van Manton. Hij zegt, een vrouw is de lust van uw ogen, maar niet de afgod van uw hart. U moet er steeds zeker van zijn dat zijn plaats niet wordt ingenomen door haar. Zodat u mag zeggen, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens uw lust mij niets op de aarde. Vleeselijk genoegen, dat is toegestaan. Maar mag uw vermaak in God niet verminderen, waartoe al te zeer genegen zijn. De verontschuldiging van hem die was uitgenodigd voor de bruiloft was, ik heb een vrouw getrouwd. Er kan niet komen zijn huwelijk met zijn ondergang. Zeker heeft Christus ons hiermee willen leren, dat het huwelijk ook een strik kan worden. Het huwelijk is een hemel op aarde, en een troost in deze vreemdelingschap. Maar een christen ziet toch uit naar de tijd wanneer nog getrouwd, nog ten huwelijk zal gegeven worden. En zegt hij dan, dat wordt onze gelukkigste tijd. Dank u wel voor uw aandacht en geduld.
En u bedankt voor deze mooie inleiding. Stel voor dat we zingen Psalm 19 vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, O God, een klaar bericht. En ondertussen zal er dan gecollecteerd worden. Om de kosten van deze avond te dekken. Wie doet dat? Doet u dat? Ja. Psalm 19 vers 6. stel voor dat we naar streven om 9:30 weer te beginnen. Hier zal koffie en thee zijn. En vergeet u niet uw vragen op te schrijven op een briefje. Of alvast te bedenken voor na de pauze. En dan probeer dus om 10:00 af te ronden. Ik zal zorgen dat er papier en pennen liggen.
We zullen verder gaan. Ik hoor dat er iemand om 10:00 aan het werk moet. En ik wil ook niet al te laat, nota bene zelf het huwelijk hebben, moet ik zelf ook mijn best doen. Dus moet ik niet te laat thuis komen. Anders dan medicijnmeester genees u zelf. Ik heb één vraag gekregen, dus de lezing was of erg duidelijk of onbegrijpelijk. Naast de plichten van de man en vrouw onderling, kunt u ook iets noemen over de plichten van vader en moeder naar de kinderen? Dat staat natuurlijk in het vervolg dan, hè? Ga je vaders wek uw kinderen niet tot toren, dan ga je Efeze 6 en zo. Ja, dat zou ik wel kunnen, maar dat doe ik toch liever niet eigenlijk. Dat is toch even een ander onderwerp. Het gaat over de plichten naar de kinderen toe. Dan krijg je de verhouding van ouders-kind. In principe gaat het steeds om dezelfde verhouding, het zijn allerlei gezagsverhoudingen die altijd tegenover mijn kinderen heb ik ook als Christus te zijn, zoals die man tegenover zijn vrouw een Christus hoort te zijn. Zo horen ouders het ook weer op hun beurt tegenover Christus, allemaal vanuit die ene bron en vanuit die ene spiegel. Maar ik wou vanavond toch even meer over het huwelijk houden. Wou ik eerst nog vragen, ik had verder hier geen vragen op papier, maar als er mondelingen vragen zijn, anders kan ik hier nog terugkomen, maar ik vind dat huwelijksvragen toch wel de voorrang mogen hebben. Heeft iemand misschien nog mondeling? Dat van, nou, hoe zit dit of dat? Of...
Ja, ik heb een vraag. Het huwelijksformulier staat dat de bestraffing die mogen naar de zon valt aan een wereld. Even zegt dat de mannen nu geen zijn en dat we het bijna hebben. En dan heb het huwelijksformulier dat de mensen geschikt naar God wel.
Ja. Ja.
Zo moeten we ons ook niet per se onderwerpen en dan als een opdracht zien.
Ja. Aan de ene kant moet je zeggen natuurlijk, gezag in alle verhoudingen is nodig vanwege ook de zonde. Dat aspect zit er ook wel in, dat noemen ze ook wel. Kijk eens, ik heb vanavond 4000 bladzijden of zo in 12 A4'tjes samengepest. Dus heel veel dingen heb ik laten liggen. He, dat aspect ook, waarom moet de vrouw onder de man staan? Ook het aspect van, ja, vanuit de zondeval. He, de vrouw heeft eerst gezondigd, daarna Adam enzovoort. Dus er zit ook wel een aspect in van oordeel. Maar toch wordt het wel overkoepeld door Gods genade. Het staat wel in de genade ligt. Het aspect van een soort kastijding zit er ook in. En dus in de opvoeding, komt toch even bij de kinderen. Kastijding kan pijnlijk zijn, maar is uiteindelijk toch ook wel weer gericht op behoud. He, de Heer heeft toch die gezagsverhouding, ook in het huwelijk, uiteindelijk toch ook wel weer tot ons behoud, tot ons welzijn gegeven. Dus dat aspect zit er wel in, dat heb ik niet genoemd inderdaad. Er is ook iets in van oordeel in. Maar tegelijkertijd wordt het toch overkoepeld door Gods genadige goedheid. Dat hij het ook in die gebrokenheid weer als het ware een model heeft gegeven. Waardoor het toch nog weer leefbaar wordt. En ja, wie zich daaraan houdt, die zal er ook wel bij waren. Ik denk dat hij het in dat licht moet zien. Ja. Maar dat aspect zit er wel in ook. Ja,
ja, het is een beetje specifieke vraag over. Ik dacht, wat zit er dan verschil in tussen de instelling van het huwelijk voor de zondeval en dan na Genesis 3?
Nou, dat denk ik in principe niet eigenlijk, want ook voor de schepping was God ons hoofd en waren wij aan hem ondergeschikt. Had je ook al gezagsverhouding. En was toch ook al Adam het hoofd van de vrouw. Dus was er toch ook al een gezagsverhouding, maar door de zonde gaf het ook geen enkele frictie, zou je bijna zeggen. En nu gaat gehoorzaam ons allemaal moeilijk af. En hebben we wel genade nodig. Hè? Iemand die zei het ook net van ja, is dan een soort, dat klinkt allemaal heel prachtig. Kijk, ze gingen wel uit vanuit het ideaal. Wat vrouwen naar voren, dat was natuurlijk vooral vanuit zoals het hoort te zijn en zoals het ook kan worden, in meer of mindere mate. Ik heb al hier en daar ook zijdelingse opmerkingen, ze wisten ook heel goed, want het is niet anders sprookjesachtig de gebrokenheid. Ze hebben ook al wat dingen vanavond naar voren gebracht. Ze gaan er ook in die boek wel uitvoerig op in, op allerlei gebroken situaties. Van ja, maar als mijn man gewoon een dronkenlap is of gewoon zich als een dwaas gedraagt en niet voor reden vatbaar is, hoe ver gaat dan mijn ondergeschikt zijn? Zulke soort dingen gaan ze er ook wel heel concreet op in ook. Maar goed, ja, dat komt vanavond niet allemaal, ging al over de limit. Nou, we hadden dus wel oog ook voor de gebrokenheid van het leven en hebben gewoon geprobeerd vanuit de Bijbel ook daar weer in concrete handvatten en aanwijzingen te geven hoe je daar op een Bijbelse manier, ook in een gebroken situatie, toch verder zou kunnen gaan. Ja. Nog iemand? Ja, u hoeft niet te gaan verzinnen. Als het helder is, is het helder. Ik denk wel, hè, het gehoorzamen, ja, als, en plicht, twee woorden, gehoorzamen en plicht, ja, dat zijn twee woorden die in onze tijd natuurlijk compleet verdwenen zijn, heel negatief, hè. Het is juist gehoorzamen, je moet juist jezelf ontplooien, gehoorzamen en plicht, dat is helemaal oud, zeggen ze dan tegenwoordig, hè. Je moet eens op jezelf denken en helemaal vanuit het ik. Maar dit is wel het Bijbelse patroon en het is toch heilzaam. De Heer heeft niet gebruikt als een harnas. Of om ons te onderdrukken onder tyrannie. Dat heeft de Puritein ook weer duidelijk te maken. Als Christus deze gezagsverhouding heeft gegeven, is dat heilzaam. Als wij onder zijn gezag mogen staan, is dat alleen maar tot ons behoud en tot onze zegen, onze vreugde. En al die andere verhoudingen zijn daarvan afgeleid. En zijn dus ook, als ze op een juiste wijze, in een geloofshouding en door Gods genade mogen worden beoefend, zijn die ook heilzaam. En het is onze zondigheid als wij bij gehoorzamen een negatief gevoel hebben. Dat zegt meer over onze zondigheid en plicht als wij dat zeggen, dat vinden wij negatief. Dat zegt meer over onze zondigheid dan over de Bijbelse goedheid van die woorden. Ja. Goed, ik ga zo. Misschien nog één opmerking, nog zo aardig. De vrouw, de hulp van de man. Nou ja, het hulpje, hè, haha, enzovoort. Dan zegt de kattengezant, dan zegt van ja, maar Psalm 46. God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden, een hulp. Als het voor de Heere niet te minder waardig is om zich een hulp te noemen, moeten wij dan zeggen, nou dat is zo vernederd om een hulp te zijn? Ik geef ze die tekst mee, Psalm 46. Niet onder, de plicht van de vrouw is niet het recht van de man, dat wij staan. Maar de vrouw is hulp van de man, dat is niet minder waardig. Als God zich niet schaamt zich een hulp te noemen. En dan zal die man ook graag een hulp van de vrouw zijn. Ik geef het zomaar even mee, want soms zoek ze het woorden, ja, dan voel je jezelf ook ongemakkelijk. Van ja, inderdaad, collega's op het werk in de trouwdienst, nou, die liggen helemaal dubbel van de lach. Dan zeg je, ja, ho, even, er is wel wat meer te zeggen. Ik zal het even uit de Bijbel iets voorlezen. Nou, goed, we stoppen.
Nou, hartelijk dank nogmaals voor de mooie lezing. Je had hem goed voorbereid en we hebben ademloos geluisterd. En ik vond het absoluut niet erg om 10 minuten langer te luisteren. Volgens mij was hier het daar over eens. Als u nog verder geïnteresseerd bent, de studie van Dominee de Oude is ook uitgegeven in het boekje Liefde en Trouw bij de Puritijnen. En het is te koop nog bij menige christelijke boekhandel. Ik had even gekeken tussen de 12,50 en de 17,50. Dus de prijzen verschillen nog wel. Goed, Dominee, als u met ons zou willen eindigen, psalm opgeven en gebed.
Dan wil ik zingen op Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst. Ik wil het woord van dienen, mijn leven in uw dienst besteden. Hoe zou ik dat kunnen in eigen kracht? Dat kon David niet, kunnen wij ook niet. En daarom bidt hij, gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Heer, om een Bijbelse man te zijn voor mijn vrouw, om een Bijbelse vrouw te zijn voor mijn man. Maar misschien zijn er vanavond ook hier mensen die alleen zitten. Dan mag je ook in die situatie vragen, Heer, hoe moet ik nou alleen verder? Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land. 143, vers 10. Zullen we met elkaar danken en bidden. Goede tier en trouwe Heere, en dank dat u deze wereld na Genesis 3 niet aan haar lot heeft overgelaten. Maar dat u ons uw woord hebt gegeven en uw heilzame geboden en onderwijzingen. Zodat deze wereld toch nog een leefbare wereld kan zijn. Maar meer nog dan dat, ook het huwelijk wat u hebt gegeven. En dan vanavond onderwijs kregen vanuit uw woord en zoals dat vertolkt is door ons voorgeslacht. Dan mogen we voor danken, Heere, die kostbare erfenis. Het is voor ons altijd goed om daar ook bij te raden te gaan in deze verwarrende tijden. Waarin juist het denken over een huwelijk en gezin zo op de tocht staat. En wij, voordat we het zelf in de gaten hebben, ook aangevreten worden door het moderne denken. Dan mogen wij blijven bij hetgeen wij geleerd hebben. Daar zijn we goed af. Als wij ons laten leiden door uw woord. Tegelijk, Heren, moeten wij u ook belijden dat wij hier als zondaren zitten. Het klonk allemaal vanavond wel mooi, maar ons eigen boze hart. Wat lopen we daar ook in het huwelijk tegenaan? Ons diep verstopte egoïsme. Wat moeten we ons soms schamen voor de ander? Geef dan we dat dan ook maar ootmoedig en eerlijk beleiden, Heren. Dat is dan maar het beste. Om klein te worden voor de ander. Daar wil u in het midden zijn. Heren, wij dragen ook aan op alle gebrokenheid en pijn. Misschien zitten er hier ook vanavond die dingen hoorden die pijn deden. Omdat er misschien andere ervaringen zijn. Teleurstellingen. Misschien ook wel eigen zonden en eigen gebreken. Misschien dat ook in ons eigen huwelijk er diep verborgen pijn kan zitten. Heer, wil ook daarin helpen, een weg banen en wil genade geven om te dragen wat gedragen moet worden. Geeft u wel wijsheid, Heer, en kracht, want het is soms zo zwaar en soms zo moeilijk, dat weet u ook. Wil ook daarin gedenken. Gedenk ook de alleenstaanden, die zijn hier ook vanavond, die misschien ook wel getrouwd zijn geweest, maar of door de dood of door andere oorzaken alleen zijn. Wees gij dan een man voor de weduwe en alleenstaande en een vader. Al voor alle die alleen zijn. Al moet dan hier de gebrokenheid en gemis en rouw ervaren. Maar mag het dan zijn, Heer, door genade. Want de laars van die puritein waarmee we besloten, de gelukkigste tijd komt nog. O, dat door genade, dat uitzicht er mag zijn. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. O, doe ons zien op U, Heere Jezus. Geef ons Uw genade, Uw hulp, Uw kracht. Zegen zal wat we vanavond mochten ontvangen. Mag het ten goede komen aan ons huwelijk en gezinnen. Verzoen onze zonden. Help ons en hoor ons uit genade. Amen. Wel thuis.